Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij deze commissievergadering. We zijn iets aan de late kant, maar dat kwam omdat we hiervoor ook al een vergadering hadden. Excuses voor de iets te late start, maar ik hoop dat we die tijd nog gaan inhalen. Welkom bij deze commissievergadering als voorbereiding op de raadsvergadering van 28 maart. Welkom aan de commissieleden, welkom aan de collegeleden, welkom aan de mensen op de publieke tribune, onze gastsprekers, de mensen hier van het huis en ook de mensen die ons thuis volgen. Ik ga ervan uit dat iedereen de agenda heeft ontvangen. En mijn eerste vraag is, kunt u leven met de agenda zoals we nu hebben voorliggen? Ja, ik zie geen vingers, geen pogingen om de agenda te wijzigen. We stellen hierbij deze agenda vast. Bij punt 2, vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 14 februari. Is er iemand die daarover iets wil zeggen? Niet, dan gaan we ook die vaststellen en gaan we naar 3, mededelingen. Is er iemand die mededelingen heeft voor deze commissie? Niet. Ik kijk nu even bij 4 naar het college, informatie vanuit het college. Wethouder Oude-Avenhuis.
Dank u wel, voorzitter. Ik had even vorige week was er een vraag over het proces van het windbeleid in Tubbergen. En ik dacht dat in het presidium al besproken was. Maar goed, als het goed is, hebt u allemaal een mail hierover gehad over het proces en ook over de bijbehorende datums. Maar er kan nog een datum aan worden toegevoegd en dat is namelijk 24 april. He, dan is er namelijk een informatiebijeenkomst over gezondheid en lokaal eigendom voor de gemeenteraden van Tubbergen en Dinkeland. Hierbij zijn dan de gastsprekers aanwezig van het RIVM en van de GGD. De uitnodiging hiervoor ontvangt u nog via de griffie.
Dank u wel, wethouder Oude-Avenhuis. Andere informatie vanuit het college? Niet. Dan gaan wij door naar terugkoppeling verbonden partijen. Is er iemand die namens de verbonden partijen iets te delen heeft met ons of te vragen heeft? Niemand, dan heeft op dat punt afgesloten.
Ik heb wel een vraag.
Een vraag. Over mevrouw Voets, ja.
Als het goed is, is er 16 februari een bijeenkomst geweest van de Twente Raad met het onderwerp asielmigratie. En daar wou ik wel graag een terugkoppeling op.
En wilt u die terugkoppeling zelf geven of wilt u die van iemand anders horen die er geweest zou kunnen zijn?
Die wil ik graag van iemand horen die er geweest zou kunnen zijn.
Nou, dan ga ik hier de vraag stellen. Is er iemand bij die bijeenkomst geweest en is er iemand die daar iets over kan delen met ons? De wethouder Bekhuis.
Nou, ik ben er niet geweest, want het is de raadsbijeenkomst. Maar volgens mij is vanuit Tubbergen is mevrouw Visia geweest en ik dacht mevrouw Haarman. De presentatie die daar gegeven is, onder andere de presentatie die onlangs hier in onze eigen raad gegeven is, maar dan op Twentse schaal. En ik denk dat er nog een presentatie van komt, of van nagezonden wordt. Dus dat u er nog wel wat over terug kunt lezen wat daar verteld is. Maar dat is een klein beetje een aanname van mijzelf, maar ik denk het wel, omdat het niet alle raadsleden uit heel Twente zijn daar geweest. Dus het is een totaalplaatje wat wel geschetst is.
Dank u wel, wethouder. Mevrouw Voets, daar zullen we het mee moeten doen, vrees ik.
Ja, nou ja, misschien is het fijn dat mevrouw Visia of mevrouw Haarman dan in een andere vergadering de terugkoppeling doen.
Mooi, dank u wel. Dan gaan we door naar punt 6, dat is de rondvraag. En ik kijk even rond of er iemand iets heeft voor de rondvraag. Ik zie, en schrijf je even mee, Marijke. Meneer Oudebrul en ik zie meneer De Braak en meneer Groothuis, meneer Kolstee, meneer Allegering, zo 5 op een rij. Meneer, mag ik bij meneer De Braak beginnen, want die was eigenlijk de eerste. Maar, ja? Goed, akkoord. Meneer De Braak.
Ja, voorzitter, dankjewel. Onlangs hebben de meesten van ons weer het genoegen gehad om de OZB-beschikking op de mat aan te treffen. En de CDA-fractie heeft hier een vraag over. Hoeveel bezwaren worden er jaarlijks ontvangen op deze beschikking? En wat kost de behandeling van deze bezwaren de gemeente Tubbergen? Voorzitter, dank u wel.
Ja, ik kijk even naar het college. Mevrouw Wethouder Bekhuis.
Ja, Nou, gelukkig dat u de aanslag heeft ontvangen. Is, nou, de meeste, zoals gebruikelijk is, zijn ze ook allemaal verstuurd. Dus dat, dat is allemaal binnen de tijd gebeurd. Gelukkig wel, vorig jaar hebben we daar een probleem mee gehad. Toevallig hebben we het gisteren over gehad wat de stand was. En gisterochtend kregen wij door dat vorig jaar zijn er ruim 500, dan heb ik het wel over Norbekracht, dus zowel Tuberg als Dinkeland, ruim 500 bezwaren ingediend bij ons. Nou, ik kan u niet exact zeggen wat de kosten daarvan zijn, maar gisteren stond ook de teller voor de bezwaren van nu op iets boven de 200. Dus de verwachting is dat we wel boven die 500 uit gaan komen die we vorig jaar hadden. En ja, u vraagt wat dat ongeveer kost. Dat moet ik even navragen, want ik heb niet zo het is een klein beetje natte vingerwerk. Maar 500 bezwaren, ik denk 1 tot 1,5, 2 FTE, daar praten we zo over. Dus het is best een aanzienlijk bedrag en het gaat wel over serieus geld wat het ons als gemeente gaat kosten. Maar dat is de kranten, de media staan er vol mee de laatste week. Dus ik denk dat, dat we daar ook landelijk nog wel bericht over zullen krijgen wat daarmee kan gaan gebeuren. Of in elk geval dat daar andere regels voor zullen gaan gelden in de toekomst. Maar het exact aantal zal ik u zeggen, de bezwaartermijn is nog ruim 5 weken. Dus dan hebben we een beetje een beter overzicht. Ik kan wel u toezeggen dat we dat in elk geval dan zullen delen. En dat we dan ook kijken wat waar we het aan kosten over hebben. Dat we daar wel even bij u over terugkomen.
Dank u wel, wethouder Bekhuis. Meneer De Braak, voorlopig tevreden met het antwoord? Ja, dank u wel. Gaan we naar meneer Oudebrel.
Dank u wel, voorzitter. Door een buurtbewoner van het Wermse Veld in Albergen werd ik geattendeerd op de plaatsing van laadpalen in de wijk. De eerste zou zonder overleg voor hun huis geplaatst worden. Mijn vraag is eigenlijk, is er vanuit de gemeente of de dorpsraad overleg met de buurtbewoners over waar deze palen zouden kunnen komen te staan? En hebben de buurtbewoners of de dorpsraad hier inspraak in gehad?
Duidelijke vraag. Ik denk dat dit voor wethouder Oude Avenhuis is. Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, als het goed is, heeft desbetreffende persoon, heeft de dorpsraad, heeft hier zeker inspraak in. Wat ik heb begrepen, worden de dorpsraden ingelicht over wat voor hun goed lijkt, waar laadpalen op dat moment zullen komen. En dat komt dan vaak voor bij verenigingen en dat soort. Maar dit soort parkeerplaatsen, inderdaad, dat is iets wat normaal gesproken aan de buurt wordt voorgelegd. Ik ben er zelf geweest, dat weet u, en dat is hier niet gebeurd, dat klopt. Dus hoe dit dan precies mis is gelopen, weet ik niet. Maar ja, ik heb het gelukkig kunnen oplossen door actie te ondernemen. Maar ik zal dit inderdaad kortsluiten met desbetreffende personen om hoe dit in de toekomst te voorkomen. Want normaal gesproken is nog steeds, maar ik heb ook bij andere dorpsraden geweest, in Vassen. En daar is het wel gewoon besproken met de dorpsraden wat hun goed dachten, waar de laadpalen zouden komen.
Dank u wel, wethouder. Meneer Oudebrel, naar tevredenheid beantwoord voorlopig. Hoi, dank u wel. Dan gaan we naar de heer De Koste. Nee, ik sla meneer Groothuis over, neem me niet kwalijk. Heer Groothuis, aan u.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een vraag aan meneer Oude Avenhuis. De rest 1.0 draait. Aan het vervolg wordt gewerkt, de rest 2.0. En wat ons allen heeft gefrustreerd, was de starre kader van de rest 1.0. Zon en wind op land. En nu met de provinciale verkiezingen in aantocht worden allerlei toezeggingen en beloftes gedaan. Ik zou de wethouder eigenlijk willen vragen om daar waar hij invloed heeft en een stem heeft, om ook alle reële alternatieven mee te krijgen in het nieuwe kader wat nou uitgewerkt moet worden. Afgrendelen zoals in de RES 1.0 heeft ook het grote nadeel dat ontwikkeling van nieuwe technieken niet gestimuleerd wordt. Dus eigenlijk een oproep om alle reële technieken mee te nemen in de nieuwe kaders van de 2.0. Tot zover.
Dank u wel, meneer Groothuis. Wethouder Oude Avenhuis, uw reactie.
Ja, nou, ik kan niet anders zeggen dat ik het helemaal met u eens ben. En ik weet ook zeker in de bestuurlijke overleg met de Twentse gemeenten altijd in wat we één keer in de maand hebben, komt dit iedere keer ook bij heel veel andere bestuurders en wethouders op de tafel om hierbij aan te sluiten. En ik kan u verzekeren, dat meen ik ook echt, want ik ben zelf ook zo'n voorstander hiervan, dat ik ervoor zal zorgen dat het iedere keer weer een plaats krijgt in het bestuurlijk overleg, dat we dit gaan meenemen om de nieuwe technieken, zoals biogas, en om dat mee te nemen in het proces. Maar wij krijgen iedere keer het antwoord van, ja, als we dat nu al te veel meewegen, dan halen we 2030 niet. Om het windbeleid, of wat we moeten doen, zover te krijgen als we dat daarin meenemen. Dus de vraag is eigenlijk van, ja, ze nemen het mee, maar het is nog niet voldoende om tot genoeg windbeleid te komen voor de opgave waar we zijn voor vastgelegd.
Dank u wel, wethouder Avenhuis. Naar tevredenheid, heer Groothuis, dank u wel. Dan gaan we nu wel naar meneer de Kostee.
Dank u wel, voorzitter. In de laatste raadsvergadering heb ik de wethouder Oudavenhuis gevraagd of hij eens wou polsen bij zijn collega's in de regio, en dat is dan voor de duidelijkheid even in Duitsland, hoe zij denken over het traktaat van Meppen. Er gaan hier de rondes dat de Nederlandse, met name de provincie, zegt dat het traktaat niet meer geldig is en niet meer van toepassing is. Maar ik ben wel benieuwd of de Duitse collega's daar ook zo over denken. Ik heb u die vraag zo gesteld, laatste raadsvergadering. En ik heb van u een antwoord gekregen dat de provincie Overijssel vindt dat het traktaat niet meer geldig is. Ja, dat was niet de vraag, spijt me. Maar ik zou graag willen weten hoe de Duitsers erover denken. En ik heb gevraagd van als u eens bij de regio bent, of bij de Euregio bent, van luister, leg uw oren eens even te luisteren.
Dank u wel. Deze vraag is ook voor wethouder Oudavenhuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nou, in ieder geval, wat de provincie Overijssel betreft, nou, hebt u het antwoord in ieder geval gekregen. Maar goed, als dat niet de vraag was wat u wou stellen. Ik ben niet bij de Duitse collega's geweest, dus ik weet eigenlijk niet hoe zij erin staan. Maar ik kan actie daar ondernemen van hoe hun daar tegenaan kijken. En dat kan ik u toezeggen.
Dank u wel. Die actie was toegezegd nu, meneer de Kolstee. Akkoord. Dan de laatste van de eerste ronde, dat was meneer Oudegering.
Dank u, voorzitter. Ik heb gezien dat er in Tubbergen op korte termijn een nieuwe kringloopwinkel gaat openen. We vinden het heel mooi dat dit leegstaande pand eindelijk weer wordt gevuld. En dat er dus op die manier ook een kringloop in Tubbergen bleef. Maar ik kreeg ook te horen dat er eerder detailhandel zou komen in dat pand. En dat dat toen niet door kon gaan. Wat is er in de tussentijd veranderd waardoor dit nou wel kan?
Dank u wel, meneer Oudegering. Mevrouw wethouder, mevrouw Bekhuis.
Dank u wel, voorzitter. De vraag die destijds voorlag was onder andere ook een marktplein. Om die in het pand waar nu dan de kringloopwinkel de beurs in komt, om dat daar op te starten. Destijds viel een kringloopwinkel voor de provincie onder het kleinschalige detailhandel. En kleinschalige detailhandel mocht niet op een industrieterrein, mag nog niet op het industrieterrein. Er zijn provinciale regels, die zijn nu gewijzigd. Dus de provincie heeft het beleid aangepast, wat het mogelijk maakt om een kringloopbedrijf, winkel, te vestigen op een industrieterrein. Daar zit wel iets bij aan vast, dat daar ook de inname van de goederen moet zijn. Dus dat moet eigenlijk wat nu gebeurt in totaliteit op die plaats, dus zowel de inname als ook het sorteren van de artikelen die ingebracht worden, dat gebeurt allemaal in hetzelfde pand. En dat is een regel die de provincie heeft aangepast. Dus de provincie heeft daar meer mogelijkheden geboden, of meer mogelijk, maakt daar eigenlijk meer mogelijk. Dus dat is de reden dat het nu wel kan in dit pand en destijds niet.
Dank u wel, wethouder. Duidelijk, meneer Oudegering. Ja. Goed, ik kijk nog even rond of er nog rondvragen zijn bijgekomen. Meneer Hendriksen.
Even als aanvulling op de vraag van meneer Te Braak over de WOZ-aanslag. Vorig jaar ging die volgens mij gepaard met een persoon, of in ieder geval een begeleidend schrijven vanuit Tubbergen zelf, waarin ook werd opgeroepen om geen bezwaar te maken, maar juist even van tevoren te bellen met de ambtenaar ter voorkoming van onnodige bezwaren. Dit jaar zat hij daar in ieder geval bij mij niet bij. Is dat bewust voor gekozen om dat na te laten, of heeft het geen effect gehad? Kunt u daar misschien wel over zeggen?
Wethouder.
Ik moet nakijken of hij er vorig jaar bij heeft gezeten. Dat weet ik niet. Dat durf ik u niet 1, 2, 3 te zeggen. Ik vermoed zelf dat hij erbij heeft gezeten. Omdat ze vorig jaar ook te laat verstuurd zijn. Toen hadden wij technische problemen. Zijn ze, ik dacht, een groot aantal zelfs pas in mei of in juni verstuurd. Dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Onder andere. De ervaring is wel hier dat toch heel veel mensen bellen. Rechtstreeks, en dat is nu ook de ervaring, dat veel mensen gewoon rechtstreeks contact opnemen en met de ambtenaar, het gaat ook sneller voor de mensen die bezwaar maken. Maar de afhandeling is sneller, nou ja, en uiteraard is dat voor ons goedkoper dan dat wij via een no Q no pay bureau dat moeten afwerken of afwikkelen. Of die brief erbij zit, ja, ik zal het nakijken, ik durf niet te zeggen. Ik kan me niet herinneren dat wij hem zelf gehad hebben, maar het zal ook ongetwijfeld dan zijn als u hem wel gehad heeft. Maar daar kom ik op terug, met uw goedvinden.
Dank u wel, wethouder. Ik kijk nog een keer rond of nog iemand iets voor de rondvraag heeft. Zo niet, dan gaan we ook de rondvraag sluiten en dan gaan we naar punt 7. En punt 7 is een toelichting van de Omgevingsdienst Twente op de herijking van de financiering van de Omgevingsdienst Twente. Wij hebben allemaal de presentatie thuis ontvangen en ik neem ook aan inmiddels doorgenomen. We hebben twee gastsprekers in ons midden, de heer Strebos, directeur van het ODT, en de heer Seinstra. Ze zullen samen de presentatie verzorgen, heb ik begrepen. Vooraf hebben we afgesproken dat die presentatie niet onderbroken wordt, dat we de vragen bewaren tot het eind en dat de presentatie rond de 20 minuten zou duren. Daar ga ik u proberen aan te houden. En daarna is er gelegenheid om vragen te stellen. Mag ik u beiden uitnodigen?
Nou, mijn naam is Jan-Willem Strebers. Ik ben directeur van de Omgevingsdienst Twente. Nou, ik ben heel blij dat we hier aanwezig mogen zijn. Wat je veel ziet bij GR'en, dat raden dat toch een beetje zien als ver van ons bed zo. En zoals ik in ieder geval vanuit mijn rol naar kijk, denk van ja, wij zijn eigenlijk gewoon een afdeling van de gemeente. En nabijheid is daar heel belangrijk in, dus daar ben ik heel blij dat we hier zijn. Ik zal zelf even kort iets over omgevingsdienst vertellen. En dan zal Arno het overnemen en meer het technische verhaal doen. Ik kan bijna zeggen het saaie verhaal, maar
bedankt.
Ja. Wat doet zo'n omgevingsdienst nou? Nou, als ik het me vreemd, dan moet ik het ook altijd uitleggen. En dan zeg ik, nou, het is net eigenlijk hetzelfde als de GGD. Zo moet je het voorstellen. Alleen de opgave is wat anders. Wat wij doen, wij leveren een bijdrage aan het realiseren van de milieuopgaves van bevoegd gezag. Om te zorgen voor een fysieke gezonde leefomgeving in Twente. Daar staan wij voor. Nou, hoe doen we het? Wat houdt het dan in? Nou, daar heb ik een kort filmpje voor.
No. Overijssel, een prachtige provincie. Bekend om haar meren, polders en beken. Daarnaast is het een economische regio. Dat alles maakt Overijssel een prettige omgeving om in te wonen en te werken.
De Omgevingsdienst in Overijssel bewaken de kwaliteit van deze leefomgeving. Maar wat houdt het eigenlijk in?
Omgevingsdienst IJsselland en Omgevingsdienst Twente voeren samen voor de provincie en alle gemeenten binnen de provincie milieutaken uit die betrekking hebben op agrarische en industriële bedrijven in de regio.
Denk hierbij aan toezicht en handhaving. De Omgevingsdienst kijkt bij bedrijven of ze voldoen aan de actuele wet en regelgeving.
Ook bij klachten of meldingen van overlast van bedrijven komt de Omgevingsdienst in actie. Omgevingsdiensten hebben toezichthouders die bedrijven regelmatig controleren op wettelijke milieu, bouw- en brandveiligheidsregels.
Een toezichthouder heeft net het energieverbruik van het zwembad gecontroleerd en gekeken of het voldoet aan de duurzaamheidsnorm. Maar controleren is niet het enige. De omgevingsdiensten adviseren de gemeente en provincie ook over milieuaspecten. Bij lokale initiatieven, regionale vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen.
De omgevingsdiensten zijn gespecialiseerd in geur, geluid, lucht, asbest, bodem, energie en veiligheid.
En heeft een bedrijf sloop- en verbouwplannen, gaan ze met andere stoffen werken of wijzigen de werkzaamheden, dan beoordeelt de omgevingsdienst de melding of vergunningsaanvraag hiervoor. En dit doen ze niet alleen, maar samen met waterschappen, GGD, veiligheidsregio's, politie en justitie.
Dankzij die samenwerking motiveren ze bijvoorbeeld bedrijven om energiebesparende maatregelen te treffen. Toetsen ze afvalbedrijven op een circulaire beleid en dragen ze met controles bij aan ondermijning en het voorkomen van criminaliteit in de provincie. Samen staan ze sterk en waarborgen ze een veilige en duurzame leefomgeving voor zowel nu als de toekomstige generaties.
Zodat iedereen in Overijssel prettig kan wonen, werken en leven.
Nou, dat geeft een beetje in kort weer wat de omgevingsdiensten doen. Als je in Twente kijkt, dan werken wij voor 14 gemeenten en de provincie. We hebben iets van 20.000 bedrijven. Als je kijkt naar de organisatie, bestaat iets van 150 FTE met allerlei specialisten die in huis zijn, waar de opgaves mee gerealiseerd worden. En wij leveren op jaarbasis ruim 15.000 producten af binnen Twente en aan de provincie aan producten en diensten. Wat heel belangrijk is, en daarom is het ook goed om hier te zijn, is dat datgene wat wij doen ook in verbinding staan met de raden en de gemeente, om te kijken wat is nou de opgaves waar de gemeente voor staan, om daarop in te spelen. Zodat je niet alleen vanuit een, wij zitten in Almelo, hè, in die glazen toren, dat je niet alleen van daaruit het werk doet, maar dat je het echt doet vanuit ook de opgaves die de gemeentes daar belang zijn. En dan kun je denken, hè, tegenwoordig wat belangrijke ontwikkelingen zijn, en dan zie je ook dat meer tijd aan besteed wordt in het, op het gebied van klimaat, is energie en duurzaamheid. Nou, stikstof is heel actueel, waar wij taken voor doen, ook voor de provincie en de gemeente. En natuurlijk de ontwikkeling van de omgevingswet, hè, waar we vanuit gaan dat die 1 januari van start gaat. Nou, wat nou belangrijk daarvoor is, is om daar goed invulling voor te kunnen geven als organisatie, hè, want je stopt er geld in. Nou, dat is ook wel, dan zou het ook goed zijn dat er wat uitkomt, dat het wat oplevert. Nou, om daarvoor te zorgen, is het van belang in die samenwerken dat er voldoende vertrouwen is. Vertrouwen is denk ik wel de basis om succesvol te zijn. Dus dat, daarom is het ook goed om hier te zijn, hè, want dat draagt bij aan het vertrouwen. Een omgeving moet ook ruimte hebben, hè, want in het begin zag je wel dat de heel kritisch gevolgd wordt, dat is niet zo'n probleem, maar dat er ook geen ruimte gegund werd. Hè. Dus je moet ook wel de ruimte hebben om je ding te kunnen doen. Nou, die goede samenwerking met de partners is heel belangrijk. En om dat te doen heb je gewoon duidelijke afspraken met elkaar nodig en middelen, want zonder middelen doe je ook niet zoveel. Nou, dat is in ieder geval nodig om het uitvoeren van de taken. Nou, wat je zag bij het begin van de Omgevingsdienst Twente, dat heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Hè. Dus ik ben in 2018 begonnen. Het eerste jaar was een jaar om de boel zeg maar op de rit te zetten. Voor 2019 zijn wij feitelijk van start gegaan. En ik denk dat we inmiddels een flinke stappen gezet hebben. Alleen we lepen wel tegen een aantal zaken aan. En daar gaat Arno meer over vertellen.
Ja. Dankjewel. Mijn naam is Arno Seinstra. Ik ben extern adviseur. Gevraagd door de Omgevingsdienst Twente om een best wel gevoelig en belangrijk traject te begeleiden. Dat heet de herijking van de financiering. En het leek ons heel goed en belangrijk om vandaag dat toe te lichten. Dus ik wil eigenlijk de essentie van die herijking en de uitkomsten ook van Nobelkracht om die met u te delen. Ik werk, nou, ik denk inmiddels zo'n 20 jaar voor omgevingsdiensten en voorgangers van omgevingsdiensten. Ik heb ze zien ontstaan. Ik zie ook de vraagstukken die bij omgevingsdiensten leven. En ik begeleid besturen en omgevingsdiensten om daar eigen stappen in te zetten. Belangrijk is denk ik om te realiseren dat het jonge organisaties zijn. Hè. De Omgevingsdienst Twente ook, hè, is een van de jongste omgevingsdiensten in Nederland. Een van de laatste die is ontstaan. Pas 3 jaar. En nou ja, organisaties hebben een tijd nodig om te ontwikkelen. Nou, zo ook de Omgevingsdienst Twente. In 2019 gestart, voor wie dat nog niet wist of niet meer weet. En belangrijk is dat in die ontstaansgeschiedenis van de Omgevingsdienst Twente in 2019 ervoor gekozen is om de budgetten die de deelnemers, dus de gemeente en de provincie hadden op dat moment, om die in te brengen in de dienst. En dus alles wat er was financieel, dat wat werd ingebracht. En dat was als totaal, zal ik maar zeggen, de begroting van de dienst werd dat. Nou, nu zijn we 3 jaar verder. En nu heeft het bestuur van de Omgevingsdienst Twente, daar zitten een aantal burgemeesters in en ook uw wethouder zit daarin in het bestuur, heeft eigenlijk geconstateerd dat we nu in een volgende fase moeten komen, vooral ook voor de financiering. Want wat zagen we? Dat eigenlijk de afgelopen 3 jaar het bedrijvenbestand behoorlijk is toegenomen, met bijna 10%, voor de hele regio is dat. En dat er echt heel veel inhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen zijn geweest de afgelopen 3 jaar. Jan-Willem gaf daar net al een paar van. Hè. Stikstof is natuurlijk een belangrijke omgevingswet. Maar ook de vraagstukken worden complexer, technischer en ook juridischer. Hè. Dat zie je eigenlijk in het veld ontstaan. Ook helemaal niet erg, want daar hebben we de diensten ook voor. Hè. Vroeger deden de gemeenten dat allemaal zelf. Hè. Dat was een van de redenen waarom de diensten überhaupt zijn ontstaan. Namelijk om de capaciteit te bundelen, zodat we ook die technische en juridische vragen konden oplossen. En ook heel belangrijk dat we eigenlijk 1 ambitieniveau in een regio zouden hebben. Want er waren nogal wat verschillen, zal ik maar zeggen, in ambitieniveau tussen de deelnemers voordat we begonnen met de dienst in 2019. Wat we dus zien, dat in de afgelopen 3 jaar ten opzichte van dat startjaar er veel meer werk is ontstaan. Hè, dus alleen al door die groei van die bedrijven, hè, dus 10% meer bedrijven, maar ook door die ontwikkelingen. Dan dat er aan uren waren. Hè. Dus in 2019 zijn de uren ingebracht die er toen waren. Dus dat was eigenlijk de eerste constatering. Maar daar bleef het niet bij. Ik ben in, ik denk, april vorig jaar binnengekomen. En wat mij opviel was dat er hier in de regio, en dat is ook wettelijk verplicht, een gezamenlijk ambitieniveau is. Hoe vaak controleren we bepaalde type bedrijven? Hè, dat is in de regio vastgelegd. Maar ik zag dat daar eigenlijk niet in alle gevallen aan gehouden werd. Dus het budget wat er was, was niet toereikend om het eigen ambitieniveau, wat in de regio was bedacht, om dat ten uitvoer te brengen. Het budget was leidend en niet de ambities. Tegelijkertijd zagen we dat er veel meer uren voor vergunningverlening, meldingen, maar vooral voor adviezen zijn ontstaan. Wat nog maakte dat er een verdringingseffect ontstond voor het toezicht. Dus adviezen die er kwamen moesten meteen worden opgelost. Als er een vergunningaanvraag kwam, moest die meteen in behandeling worden genomen. En de uren die er waren, verdrongen daarmee ook de uren die voor toezicht waren. Dus er was al niet zoveel voor toezicht, maar datgene wat er was, werd dan ook nog verdrongen, zal ik maar zeggen, door ontwikkeling. En daarbij was ook de constatering dat er een wettelijke actualisatie is om vergunningen, er is een wettelijke plicht, moet ik zeggen, om vergunningen te actualiseren. Als je een bedrijf hebt met een vergunning, is het belangrijk dat 1 keer in zoveel tijd het bevoegd gezag, de gemeente en daarmee namens de gemeente de omgevingsdienst langskomt om te kijken of die vergunning nog steeds up-to-date is. Dat is een wettelijke actualisatieplicht en die werd hier eigenlijk niet uitgevoerd in de hele regio. Dus daarmee voldoen eigenlijk de gemeenten niet aan hun wettelijke actualisatieplicht. Het gevolg van dat alles, dus die inbreng die dus heel erg verschillend was aan de voorkant en de ontwikkelingen, was dat er een situatie is ontstaan dat de deelnemers zijn op dit moment die veel minder uren krijgen dan dat ze ooit hebben ingebracht. En er zijn ook deelnemers die veel meer uren krijgen die ze hebben ingebracht. En omdat er destijds een afspraak was gemaakt dat we niet gingen afrekenen, is dus een situatie ontstaan dat er een paar deelnemers voor de andere deelnemers aan het betalen waren. En fors aan het betalen waren. En die deelnemers die dachten op een gegeven moment, ja, dat is mooi, maar ik breng hier 10.000 uur in ieder jaar. Ik krijg eigenlijk maar 6.000 uur en mijn 4.000 uur gaan eigenlijk naar mijn collega gemeente. Nou, dat is voor een jaartje of misschien voor 2 jaar nog wel te doen, hè, als je zegt we zitten met z'n allen in een situatie van een gemeenschappelijke regeling. Maar dat houdt geen stand. Dus heeft het bestuur toegezegd, we moeten opnieuw gaan kijken naar die financiering van de dienst. En we moeten gaan kijken naar wat we nodig hebben voor uren. Kijken naar die ontwikkeling, kijken naar die groei van die bedrijven. En eigenlijk per deelnemer kijken wat de vraag is naar uren. En we moeten dus de begroting herijken op de vraag, niet op wat er beschikbaar is. En om op die manier te kijken of die scheefgroei, hè, die dus ook is ontstaan is tussen de deelnemers, of we die wat kunnen vereffenen. Nou, dat was eigenlijk de belangrijkste reden voor deze herijking. Met als doel om te komen tot een gezonde, reële begroting. Want intussen was het bestuur ook van mening dat ze zeiden, we gaan de situatie dat we niet gaan afrekenen onderling, dat gaan we ook loslaten. We willen toe naar een situatie dat we uiteindelijk gaan afrekenen op basis van de uren die iedereen krijgt. En dus als je 3.000 uur hebt gekregen van de dienst, dan betaal je 3.000 uur. Nou, als je dat principe wil gaan hanteren, wat een principe best wel eerlijk is, ja, dan vraagt dat ook dat je goed naar de begroting kijkt. Want als je aan het eind zegt, je betaalt voor wat je hebt afgenomen, is het ook belangrijk om zo goed mogelijk te begroten, om niet ieder jaar met verschillen te worden geconfronteerd. Dus als je 5.000 uur inbrengt en je weet eigenlijk al, ik heb 8.000 uur aan het eind nodig, die moet ik die 3.000 nog gaan betalen, kan je beter 8.000 uur gaan begroten. Nou, dat was ook een reden om te komen tot een gezonde reële begroting. Nou, dat is best een ingewikkeld proces. En gelukkig, ik zei net al even, de Omgevingsdienst Twente is een van de jongste diensten, hebben heel veel diensten dit proces al doorlopen. Dus de situatie die hier is gekozen in 2019, om te starten met de begrotingen die er waren, hebben heel veel andere diensten ook gehad, collega-diensten in het land. En die hebben dit proces ook al doorlopen. Ik heb dat zelf nu 5 keer gedaan. En we hebben die ervaring natuurlijk ook ingebracht. Dus wat we nu gedaan hebben, we hebben opnieuw gekeken hoeveel uren hebben we nodig vanaf het jaar 2024. Dus dat is volgend jaar, omdat we nu een begroting aan het maken zijn voor dat jaar. Dus die input uit dit traject landt nu in de begroting voor 2024. Die begroting krijgt u in april voorzienswijze ook in uw gemeenteraad. En met de gemeenschappelijke regeling loopt die begroting loopt vaak wat eerder in het jaar dan bij de gemeentebegroting. En we hebben die herijking van die uren eigenlijk gedaan op basis van zo objectief mogelijk grondslagen. Namelijk hoeveel bedrijven heb je in je gemeente. En de normen die we hebben voor ook de regionale ambities die we hebben hier in de regio. Ik zal u daar straks wat over vertellen kort. Dus wat zijn nou die bestuurlijke ambities? Die gaan we nu allemaal toepassen. Zodat we geen situatie meer hebben dat er deelnemers onder die regionale ambities doorzakken. We hebben die wettelijke plicht voor actualisatie hebben we meegenomen, namelijk 20% per jaar. Dus iedere vergunning wordt 1 keer per 5 jaar nog een keer door de wasstraat gehaald om eens te kijken, is die vergunning nog actueel? We hebben gekeken naar normen, hoeveel uren hebben we nodig om al het werk te doen. We hebben gekeken naar ervaringscijfers, want sommige dingen zijn ook afhankelijk van ervaring. Als er een groot bedrijventerrein is in een gemeente, dan vraagt dat veel meer werk van een omgevingsdienst dan als je geen groot bedrijventerrein hebt. En we hebben gezegd, die ontstaande achterstanden die ik zo even liet zien, laten we proberen om die een situatie te creëren dat we niet ieder jaar achter de feiten aan gaan lopen. Dus laten we proberen een inschatting te maken, en dat is best lastig, een inschatting te maken van een situatie dat er geen nieuwe achterstanden gaan ontstaan. Dat is een intensief bestuurlijk en ambtelijk traject geweest. Omdat het zo gevoelig is en omdat eigenlijk alle ambtenaren, de inhoudelijk en de financiële ambtenaren daar wat over te zeggen hadden, hebben we in heel veel sessies hebben we dit hele proces doorlopen. En ook uw ambtenaren, ook uw bestuurders zijn daar intensief bij betrokken geweest. Die delen ook wat hier is uitgekomen en dat is ook als zodanig vastgesteld. Nou, dan even nog de bestuurlijke uitgangspunten. Er staat hier heel veel op de sheet, maar het belangrijkste heb ik u eigenlijk al verteld. We gaan maar zo goed mogelijk een begroting maken van de uren en we gaan aan de achterkant afrekenen. Dus iedere begroting die we maken, wordt aan het eind van het jaar bekeken op daadwerkelijke uren. En dat maakt het dus dat we zo goed mogelijk willen begroten. Ik had dat net al even gezegd. Dus dat is eigenlijk even de essentie. Dit is bestuurlijk vastgesteld door het algemeen bestuur van de ODT in december. Omdat dit de basis is voor uiteindelijk het maken van die nieuwe begroting die hier voorzienswijze langskomt. Dus vandaar dat we ze zo hebben genoemd en zo hebben vastgesteld in het algemeen bestuur. Nou, wat zijn dan die regionale afspraken? Dat vastgestelde ambitieniveau wat ik al vertelde, waar we dus nu eigenlijk soms onderuit zakken. En dat is hier in de regio vastgesteld. Dat is een wettelijke plicht om dat regionaal vast te stellen. Want de Omgevingsdienst had als doel om te voorkomen dat er grote verschillen tussen gemeenten zouden ontstaan. Dus leggen we een regionaal ambitieniveau vast waar iedereen aan moet voldoen. En die staat hier op de sheet wat hier in de regio is afgesproken. Namelijk de zwaarste bedrijven gaan we 1 keer per jaar controleren. En dan moet u denken aan intensieve veehouderijen, autorecyclebedrijven, echte zware industrie. En dan is er een middengroep bedrijven die wordt 1 keer per 5 jaar gecontroleerd. Met de voorbeelden eronder. En er is een groep lichte bedrijven die worden 1 keer per 10 jaar gecontroleerd. Het totaal is ongeveer 20.000 bedrijven. Dit is het ambitieniveau wat we hebben toegepast voor het berekenen van de uren van alle deelnemers. Want we weten precies hoeveel bedrijven iedere gemeente heeft in deze categorieën. Dus als je weet, we hebben 40 bedrijven in die zwaarste categorie, die gaan we ieder jaar controleren, leidt dat tot 40 controles. Snapt u? En als we 100 bedrijven hebben in die middelcategorie, die we 1 keer per 5 jaar gaan controleren, leidt dat tot 20 controles. Na 5 jaar heb je ze dan allemaal gecontroleerd. Dus dat is de basis geweest, een belangrijke basis geweest voor het berekenen van de uren. En we hebben gezegd, want we weten precies hoeveel bedrijven er een vergunning hebben. Die gaan we dus ook 1 keer per 5 jaar controleren. Ook dat is een grondslag geweest voor het berekenen van de uren. In feite hebben we toegepast wat er eigenlijk al aan wettelijke en regionale ambities lag. He, dus niet wat er ooit is afgesproken niet werd toegepast. We hebben het opnieuw eigenlijk op tafel gelegd en hebben dat gebruikt als basis voor de berekening. Nou, dan mijn laatste sheet, voorzitter. Dat leidt voor normenkracht. En je moet weten, normenkracht is eigenlijk als entiteit iedere keer in de berekeningen, uw twee gemeenten samen geweest, leidt tot deze berekening van uren, nogmaals ook met de ambtenaren van normenkracht intensief afgestemd. Een inschatting voor de uren, vergunningverlening en meldingen, inclusief dan op dat moment de actualisatie. De toezicht, het bedrijf, ik heb net uitgelegd hoe we dat hebben berekend, met de regionale ambitie leidt tot een aantal uur. De ervaringen die we hebben van de afgelopen 3 jaar, hoeveel uren handhaving er nodig zijn. Hè, dus je voert de controle uit en als de controle prima is, is er niks aan de hand. Maar er is ook altijd een percentage van bedrijven die leidt tot een handhavingstraject. Die zijn over het algemeen vrij intensief. De adviezen die de afgelopen jaren eigenlijk op de omgevingsdienst zijn afgevuurd. Adviesvragen over geluid, bodem en lucht. U zag het net in het filmpje. Inschatting van gemaakt. En dan is er nog een post voor lokale en regionale projecten. En ook die zijn gebaseerd op een extrapolatie van de uren van de afgelopen paar jaar. En dan zien we van normenkracht het totaal aantal uren staan. Ten opzichte van de uren, en die staan eronder, die ooit in 2019 als totaal van uw twee gemeenten destijds zijn ingebracht. En dit is de basis geweest, hè? Dus een inbreng geweest voor de begroting. En uiteindelijk krijgt u bij de gemeente dan straks dit mee in de verdeelsleutel van de begroting. Voorzitter, ik wil het hier even qua eerste opzet even bij laten.
Dank u wel, beide heren. Keurig binnen de tijd die we afgesproken hebben. En ik dacht dat het ook redelijk duidelijk was, maar dat is mijn perceptie. Ik wil graag de commissieleden de kans geven om vragen te stellen over de herijking van de financiering van de ODT. Ik zag meneer Oude Vrielink, ik zag meneer Hendriksen, mevrouw Voets, meneer Oude Geerdink, meneer Veldhuis, voorlopig maar even. Dan beginnen we bij meneer Oude Vrielink.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de heldere presentatie. Ik vroeg me even af, die herziening, betekent dat andere gemeenten eerder meer uren eigenlijk hebben betaald voor de gemeente Tubbergen en Dinkeland? Of betekent dit dat er juist door die nieuwe berekening er meer uren sowieso voor Tubbergen en Dinkeland in rekening worden gebracht?
Als u de vraag direct wilt beantwoorden, graag.
U heeft eigenlijk de afgelopen 3 jaar behoorlijk mazzel gehad voordat er een aantal collega-deelnemers en vooral de provincie voor de uren heeft betaald van normenkracht. En tegelijkertijd zien we ook dat de uren, door de ontwikkeling die ik schetste, het bedrijf ook nog eens autonoom is gegroeid. Dus die eigenlijk is de inbreng die er ooit was in 2019 was al veel te laag voor normenkracht, even objectief gezien. Plus dan eigenlijk nog de stappen, die bedrijven die zijn toegenomen. En dus er zit eigenlijk een dubbelslag in voor normenkracht, zou je kunnen zeggen. Dus beide antwoord. Beide aspecten telden. Ja.
Dank u wel. Ik ga even de rij verder af en kom dan bij meneer Hendriksen.
Ik heb eigenlijk 2 vragen. Eén, de eerste vraag is aanvullend op wat net werd gesteld. Wat wordt precies bedoeld met oude inbreng? Ik zit nog niet zo heel lang in de raad, dus vandaar dat ik even de vraag stel. Dat is de eerste vraag. De tweede vraag is, er wordt in het begin van de presentatie gesteld, zeg maar, dat er ook wat achterstanden ontstaan. Ik vraag me af, is dat ook voor een toepassing in normenkracht?
Dank u wel, meneer Hendriksen. Meneer Zijnstra, neem ik aan.
De oude inbreng is de inbreng die is gedaan in 2019. Dus dat zijn die 14.000 uren die er destijds als totaal in de twee begrotingen van Dinkeland en Tubbergen stonden. Dus dat is de oude inbreng, dus waar eigenlijk de omgevingsdienst mee is gestart vanuit de inbreng van Dinkeland. En dus dat is de oude inbreng. Dus, en we hebben nu een nieuwe inbreng eigenlijk bepaald, hè. Zo moet je het zien. En ja, het antwoord op de tweede vraag is ja. Ook hier waren ten opzichte van uren die zijn ingebracht, zijn hier achterstanden ontstaan. Ik weet niet de details van de omvang van de achterstand. Maar ik schetst u net dat ik 5 keer een herijking van de financiële omgevingsdienst heb gezien. En ik heb nog nooit de omvang van de achterstanden gezien die ik hier heb aangetroffen. Ik ben ervan geschrokken. Ik heb eerst maar eens gevraagd, klopt dit wel? Dat had puur te maken dat dus die oude inbreng als totaal eigenlijk veel te weinig was. Hè, dus van alle deelnemers, niet alleen van Noorbekracht, maar van alle deelnemers ten opzichte voor het werk wat hier lag. En daarmee ontstonden die achterstanden en die waren behoorlijk. En je kunt ook uit bestuurlijke rapportage, de wethouder kan er ook nog wel over wat over vertellen. Uit bestuurlijke rapportage kunt u die omvang van die achterstanden van het totaal en uiteindelijk ook van Noorbekracht, kunt u die halen.
Dus als er sprake was van een lagere oude inbreng, kun je concluderen dat er sprake was van destijds ondercapaciteit. En in de begroting, zeg maar, voor 2024, ja, er is eventuele achterstand die er nog is ook meegenomen.
Ja, de incidentele achterstanden die er zijn opgelopen de afgelopen jaren, die worden nu weggewerkt. In 2022 en 2023, ja. Moet ik goed zeggen, Jan-Willem. Dat wordt gedaan met budgetten die er nog beschikbaar zijn. En wat we nu hebben gedaan is, we hebben de begroting voor 24 gemaakt in de veronderstelling, in de aanname dat er geen nieuwe achterstanden meer gaan ontstaan. Want anders moeten we eind 24 weer hier terugkomen en zeggen, sorry, we hebben eigenlijk nog meer geld nodig. En de hele exercitie was erop gericht dat we niet iedere keer terug hoeven komen. Want anders blijf je achter de feiten aanlopen en krijg je ook nog een imagovraagstuk als omgevingsdienst. Hè. Dus we hebben eenmalig nu de achterstanden van de afgelopen jaren worden weggewerkt. En 24 hebben we een calculatie gemaakt, maar het blijft een calculatie, een begroting, om geen nieuwe achterstanden meer te krijgen.
Dank u wel, meneer Zijnstra. Meneer Hendriksen, voorlopig naar tevredenheid. Dan gaan we door naar mevrouw Voets.
Dank u wel. Ja, ik had ook 2 vragen. Ik ben wel benieuwd hoe zo'n controle er precies uitziet bij hem. Waar controleer je dan op, bijvoorbeeld bij zware industrie?
Tweede vraag ook, meneer.
Ja, en mochten we nu met die herziening, mochten we nu veel minder uren nodig hebben als Noorbekracht, worden die dan verrekend? Ga je dat nu bijhouden? Zeg maar?
Ik zal even antwoord geven op de eerste vraag van wat controleer je nou? Nou, in een bedrijf er wordt een vergunning opgesteld, daar zitten allerlei voorschriften in, die dienen ter bescherming van het milieu, hè, en dat gaat van voorzieningen op de vloer, maar het kan ook zijn voor het gebied van geluid of stank of geur. Nou, het zijn allerlei regels, dat zijn voorschriften die staan in de vergunning. En bij een controle wordt gekeken of het bedrijf voldoet aan de voorschriften die opgenomen zijn in de vergunning. Dat is 1 deel van de vergunning. En het tweede waar je naar kijkt is of de bestaande situatie van het bedrijf nog voldoet conform hetgeen waar vergunning voor aan is gevraagd. Dus dan, dat heeft ook met die actualisaties te maken. Wij zien bijvoorbeeld dat bij gemeentes die ondercapaciteit is. Dat veel bedrijven, ja, er is lang geen controle geweest. En dan loop je heel veel tegen zaken aan dat bedrijven eigenlijk niet meer conform de vergunning of de melding functioneren. Nou, en daar gaat het toezicht dan over.
Mooi, dank u wel. Dan gaan we naar meneer Oude Geerdink.
Volgens mij was er nog een vraag van mevrouw. Maar ik had, dat was of als het minder uren zijn of u dan minder. En het antwoord is ja. Andersom ook. Dus als uiteindelijk blijkt dat er meer uren nodig zijn dan de begroting. En wat de afspraak is, dat de omgevingsdienst frequent, daar zijn we nog aan het kijken, maar echt, nou, zeker een paar keer per jaar laat zien hoe die urenontwikkeling er is. He, zodat in ieder geval ambtelijk en uiteindelijk ook de wethouder precies weet hoe we zitten, zal ik maar zeggen, op die begroting. Maar uiteindelijk als dat meer uren wordt, dan komt er meer werk eigenlijk. En is het minder, dan krijgt u geld terug, zou u kunnen zeggen. Ja.
Dank u wel. Ik zag u net al vriendelijk knikken, dus ik dacht dat al uw vragen al beantwoord waren. Maar goed dat het even gecorrigeerd is. Meneer Oude Geerdink.
Ja, ik heb ook een aantal vragen. Allereerst de stijging van de uren. Die is dus totaal voor de hele organisatie normbekracht 150% van de grofweg 14.000 naar 21.000. Wat zijn nou precies de financiële gevolgen voor de hele organisatie? Dus voordat die verdeelsleutel erop los wordt gelaten. Daarnaast had ik de vraag van hoe vaak komt het voor dat bedrijven dus niet aan de regelgeving voldoen na zo'n controle? En wat zijn de gevolgen als er niet wordt voldaan aan de gevolgen of aan de controle? En dan de laatste vraag. In de presentatie werd gesteld dat er afgelopen 3 jaar veel groei is geweest in bedrijven. Nu zie ik ook dat er veel agrarische bedrijven worden meegenomen in die controles. Wat afname van agrarische bedrijven, wat denk ik onvermijdelijk is, ook meegenomen in de prognose.
Dank u wel, meneer Oudegeerding. Er waren 4 vragen voor beide heren. Wie mag ik het woord geven? Meneer Strebers.
Nou, de vraag van hoe vaak zien wij, nou gemiddeld zie je landelijk dat in 30-40% van de gevallen, na toezicht en controles, dat je ziet dat het niet conform de afspraken zijn. En dus dat is ongeveer de verhouding. Landelijk is afgesproken hoe je daarmee om moet gaan. Dat betekent afhankelijk van de zwaarte van de overtreding krijgt het bedrijf een bericht, en dat kan zijn een voornemen voor last zonder dwangsom, waar ze een termijn krijgen om te herstellen. Als ze dat voldoen, nou, dan is het klaar. Als ze naar die termijn niet voldoen en we controleren, ja, dan zal er een dwangsom worden opgelegd. Parallel daaraan, want we hebben ook BOA's in dienst, wordt er strafrechtelijk opgetreden. Dat kan zijn met een soort van boete. Maar het kan ook zijn dat er procesverbaal wordt opgesteld en dan gaat er zelfs een strafrechtelijk spoor in. En dat moet trouwens niet onderschat worden, want dat betekent bij een klein, dat is een economisch delict, dan heeft iemand meteen op een strafblad. En dus dat is de lijn die daarin gevolgd wordt. Dat is vrij strikt, dat is een van de redenen waarom omgevingsdiensten zijn ook opgericht zijn. En dat geeft ook een beetje de, waar we in die achterstand terecht zijn gekomen. Je ziet ja, toch een beetje achterstallig onderhoud, dat in veel gevallen ja, de situatie niet conform de vergunning is, ja, dan moet je optreden. Op het moment dat een, wat je vroeg over de bedrijven, als ze niet meer bijvoorbeeld dan gaan verdwijnen, ja, dat wordt iedere keer, wordt zeg maar opnieuw bepaald wat zeg maar het bedrijvenbestand is. Maar je ziet daar wel fluctuatie in. Er zijn alle bedrijven die gaan weg en er komen weer wat bij. Maar je zag bij de start van de audit ten opzichte van nu, dat er ongeveer 10% meer bedrijven waren binnen de regio. En er zitten wel wat fluctuaties in binnen gemeenten. Maar dat wordt ook wel vertaald per gemeente. Dus het bedrijvenbestand zoals dat binnen de gemeente aanwezig is, dat is ook gebruikt voor de cijfers en de berekeningen.
Dank u wel zover. Ik denk dat er nog wat vragen zijn overgebleven op meneer Zijnstra.
Ik ga mijn best doen, kunt u me horen, want hij is hier rood. Maar oké, dat moet ook. Want hij was ook even groen, maar rood is goed. De financiële gevolgen. Ja, dit zijn de uren. Ik kijk even nu, want u stelde die vraag. En een terechte vraag. Die uren moeten doorvertaald worden naar financiële middelen. Dat gebeurt nu. Dus op dit moment wordt de nieuwe begroting gemaakt, hè, voor de ODT. Ik vertelde al even, die komt dan in april voorzienswijze hier. En deze uren moeten vermenigvuldigd worden met het uurtarief wat uit die begroting komt. En dan weet je het echte financiële effect. Dus we zijn eigenlijk al die uren bij elkaar aan het rapen, zou je kunnen zeggen. Dan weet je hoeveel mensen je nodig hebt. Nou, dan heb je nog een directeur en je hebt nog een huisvesting. Je hebt een hele begroting en daar rolt onderaan de streep een uurtarief uit. Ja, en dan zie je het precieze financiële effect. Hè. Dus ik vind dat heel lastig om dat nu in te schatten. Krijgen we wel indicaties van. Wat goed is om te weten, dat wil ik u best wel delen. Ik vertelde u even, ben in april hier binnengekomen, dat de ODT op dat moment het scherpste uurtarief had van 16 omgevingsdiensten die wij in de benchmark hebben zitten. Dus dat is een gegeven. Het heeft mee te maken dat het een hele efficiënte georganiseerde dienst is met een hoge productiviteit. En dat maakte dat ze nu het laagste uurtarief hebben van die 16 diensten die wij in beeld hebben. Maar ik zie wel, en dat gebeurt in gemeentehuizen ook, dat er ontzettend veel kostenopdrijvende effecten zijn. Vooral van cao's en loonstijgingen, ook in de overheidswereld. En dat zien omgevingsdiensten ook. Dus we zien de uurtarieven stijgen. Maar ja, als je de laagste hebt, dan stijg je. Maar als je een hoger hebt, dan stijg je natuurlijk ook. Dus dan gaat alles wat opschuiven. Maar dan zien we het echte financiële effect. Dus daar kan ik nog niet een eindantwoord op geven. En dan die ontwikkeling van die bedrijven, dat was nog een vraag die u had. Dat is bijna niet te doen om per gemeente een inschatting te maken van wat we verwachten de komende jaren van de afname of toename van bedrijven. Dat is echt afhankelijk van nou, heel veel dingen. Bijvoorbeeld straks bij stikstof, hè, hoeveel boerenbedrijven gaan ermee stoppen, hoeveel gaan een regeling pakken of houden het sowieso voor gezien of juist niet. Nou, dat is maar één sector. Wat we hebben gedaan is, we hebben echt een dagstand genomen van het bedrijvenbestand wat we nu hebben. En dat hebben we doorgerekend. En we hebben gezegd, nou, uiteindelijk als we dus minder uren nodig hebben, dus als er minder bedrijven zijn en dus minder controles en minder uren, ja, dan leidt dat uiteindelijk ook tot een lagere aantal uur per gemeente. Dus dat is eigenlijk het vangnet wat we aan de onderkant hebben gemaakt. Maar we kunnen nu niet zeggen, nou, over 5 jaar denken we dat het aantal bedrijven van 20.000 naar 22 of naar 18 is gegaan. Dat is echt niet te doen. En zeker niet over die categorie-indeling ook nog eens een keertje en dan ook nog een keer per gemeente. Dat wordt zo natte vingerwerk. Maar dat vangnet, hè, dat we uiteindelijk betalen voor de uren die we hebben gekregen, dat maakt dat fluctuaties in het bedrijfsbestand uiteindelijk ook in die uren aan de achterkant weer terugkomen. Dus dat is dan eigenlijk de geruststelling.
Meneer Oudegering, zijn al uw vragen voldoende beantwoord?
Ja, helder. Ik had alleen nog wel even. Nou, ik hoor dat je zelfs een strafblad kan krijgen. Dus als je niet aan bepaalde regelgeving voldoet, wordt er dan wel nog een beetje meer gedacht met die ondernemers? Of is het echt van nee, het is niet goed, dus ja, dit en dit moet je allemaal doen? Of wordt ook gedacht van op deze manier kunnen we ze helpen om het wel goed te krijgen?
Hey, nou ja, je probeert altijd te kijken naar ondernemen, wat is nou de situatie daar. Het is ook niet dat je meteen een proces verbouw krijgt. Men krijgt de gelegenheid om de boel te herstellen. Maar je maakt ook gevallen mee, en dat is ook wel in Tubbergen, er zijn bepaalde bedrijven. Die zeggen, ja, maar ja, als je niet doet wat je met elkaar afspreekt, ja, dan is de afspraak, dat is gewoon een landelijke afspraak, hè, want we hebben een landelijke handhavingsstrategie, dat is gewoon landelijk afgesproken. En dat heeft weer te maken dat je een level playing field wil. Je wil niet dat in de ene gemeente anders wordt omgegaan met bedrijven dan in de andere gemeente. Is er een strategie afgesproken hoe je met toezicht en handhaving omgaat? En zo werk je dat. En natuurlijk probeer je met bedrijven in gesprek te komen en ze ook te ondersteunen waar mogelijk. Maar ze moeten wel gewoon aan de regels voldoen.
Dank u wel. Na tevredenheid, meneer Veldhuis.
In het eerste deel van de presentatie heb ik gehoord dat het ODT producten levert. Wat kan ik me daarbij voorstellen? En de tweede vraag is, we hebben een presentatie gezien die was toegespitst op de situatie hier bij Noorbekracht. Maar ik meen deze week ook iets voorbij hebben zien komen waarin de verschillende gemeentes met elkaar vergeleken worden. En daarbij viel mij op dat als we praten over Noorbekracht, dat het aantal adviezen, het aantal bedrijven, het aantal controles, en er stond nog veel meer in die bijlage volgens mij, Noorbekracht stond eigenlijk overal bovenaan. Is er een simpele verklaring door het feit dat dat twee gemeentes zijn en dus groot zijn? Of zijn er nog andere redenen die dit verklaren?
Dank u wel. Wie van de heren?
Dus die aan.
De laatste vraag, ik denk dat ik daar het beste antwoord op kan geven. Een van de redenen dat Noorbekracht er bovenaan staat, is inderdaad de omvang. Ook de omvang van het aantal bedrijven. Het is niet altijd zo als je een grote stad bent, dat je per definitie ook het meeste uren nodig hebt voor de werk van de ODT. Tegenovergesteld is eigenlijk, want er wordt ook wel eens, de veiligheidsregio wordt bijvoorbeeld gefinancierd op inwoneraantal. Dus heb je veel meer inwoners, dan betaal je veel meer.
Bij omgevingsdiensten steekt vaak net andersom. Dus hoe meer inwoners je minder bedrijven hebt. Niet altijd, maar grosso modo. Dat is één van de redenen. Maar we hebben ook bij Noorderkracht inderdaad, net als bij alle andere gemeenten, gewoon gekeken hoeveel bedrijven hebben we hier. Wat zijn de uren geweest van de afgelopen jaren voor vergunningaanvragen, voor adviezen. Kan Jan Willem straks nog wat vertellen over de producten die daarbij horen. En dat is de basis geweest voor de berekening van Noorderkracht. En dan zie je wel dat ten opzichte van wat we nu berekend hebben en dus die oude inbreng van 2019 daar een ontzettend groot verschil in zit. Dat is overigens ambtelijk, wist men dat al veel langer, dat dit eraan zat te komen. En de constatering, wat we al bij de eerste vraagsteller hebben gezegd, dat jullie eigenlijk een paar jaar mossel hebben gehad, zal ik maar zeggen, van bijdrage van andere deelnemers. Hè. Dus dat, ik zou vertellen, er zijn wethouders die lastige vragen krijgen vanuit de raad voor stijgingen van uren, van hoe kan het nou dat we zoveel uren meer krijgen. Maar er zijn ook raden die hun wethouder lastige vragen stellen, omdat ze dan zeggen, wij betalen eigenlijk al een paar jaar voor onze collega-gemeente, geachte wethouder, wist u dat? Hè? Dus ook dan zie ik wethouders lastige vragen krijgen. Dus het kan twee kanten opgaan, om het zo maar even te zeggen. Maar dat Noorderkracht die uitkomt, heeft puur te maken met dat model van die urenberekening die we hebben gemaakt. Nou, dat is denk ik de korte samenvatting.
En dan nog de vraag over de producten, ja. Dacht ik.
Ja, wij als omgeving hebben wij een producten-dienstencatalogus. Wij leveren producten en diensten vooral aan de gemeentes. Dat is vooral ook zo ingericht om helder naar de gemeentekamer. Wat krijg je nou voor je euro's die je inlegt? En dat is, dat zijn vergunningen, dat zijn afgehandelde klachten. Dat is het aantal maanden dat je toezicht hebt gehouden. Dat zijn handhavingsprocedures, heel veel adviezen. Daar moet je dan aan denken als je het hebt over producten.
En nou doet hij het wel. Ook wel, duidelijk.
Mooi, dank u wel meneer Veldhuis. Ik kijk nog even rond of er nog wat vragen zijn blijven hangen. Ik zie meneer De Kolsteen nog. En meneer Eithoff en meneer Hendriksen. En meneer Nijhuis, we gaan nog even een tweede ronde in. Meneer De Kolsteen.
Voorzitter, dank u wel. Ik heb eigenlijk een vraag. Aan wie rapporteert u uw bevindingen en op welke wijze doet u dat?
Wij rapporteren aan de gemeentes. Hè, dus vandaar ook die producten- en dienstencatalogus. Vandaar kun je precies zien je maakt aan de voorkant maak je afspraken met elkaar wat wij leveren. En wij rapporteren dat aan bevoegd gezag. Dat doen wij gedurende het jaar in ieder geval formeel twee maal per jaar. Via een berekening. En daarnaast hebben wij ambtelijke opdrachtgevers. En daar rapporteren we maandelijks aan wat de stand van zaken is met wat wij hebben geleverd.
Dank u wel, meneer De Kolsteen. Voldoende beantwoord?
Ja.
Mooi, dank u wel. Dan gaan we naar meneer Eithoff.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zo'n berekening bekeken gaan we zo'n 50% meer betalen, wat een heel behoorlijk bedrag is, van 14.000 naar 21.000 uren. Onder meer om achterstanden op in te halen, om beter binnen met de omgevingswet, noem maar op. In hoeverre kunnen jullie dan ook zekerheid bieden dat dat dan wordt opgelost? Zijn er voldoende mensen aanwezig? Kunnen er genoeg mensen binnengehaald worden om dat te gaan doen? Want we gaan wel van tevoren nu dus al bepalen dat we fors meer gaan betalen. Is er vervolgens ook in beeld dat de omgevingswet gaat betekenen voor de ODT'en? Krijgen jullie daar uiteindelijk dus ook genoeg geld voor? Zeggen jullie achteraf ook van, waren daar meer voor nodig? En nog een laatste vraag was, is er ook een verschil merkbaar dat gemeenten weer bepaalde zaken terugpakken? Kleine adviezen, geluiden, ik noem maar wat. Dank u wel.
Nou, die laatste vraag, we zien eerder andersom, dat er steeds meer vragen bij de ODT wordt gelegd. Dat is in ieder geval wat we zien. Als je kijkt naar de omgevingswet, het geval hebben we vanochtend in ons MT over gehad. Dat is wel een punt van zorg, hè, want die is telkens uitgesteld. En wij verwachten voor de rest van het jaar daar nog wel een stevige investering in te moeten doen. Als ODT hebben we daar niet expliciet budgetten voor. Die zitten bij de gemeentes. Dus daar zullen we zeker met de gemeente in overleg treden om te kijken hoe we dat op kunnen gaan pakken.
Nog de vraag van de mensen, voldoende mensen.
Oh ja, over die meer. Ja, nee, oh, dat is een hele goede vraag. Dat is wel de grootste zorg op dit moment. Of wij voldoende capaciteit kunnen als organisatie werven in de organisatie. Ook daar hebben we het vanochtend weer over gehad. Wat wij in ieder geval doen als ODT, wij werken heel veel met trainees. Dus je ziet dat er veel jonge mensen bij ons binnenlopen. Dat hebben van het begin af aan. Dus we kunnen nog wel iedere keer redelijk matchen. Maar als je kijkt naar de opgave, die is echt fors. Die is echt fors. Want je hebt te maken met toch wel wat groter verloop. Iedereen trekt aan de mensen, dus ook aan onze mensen. En we zijn ook bezig nu met een recruitmentbureau om te kijken of we ook op andere manieren zorg kunnen dragen om voldoende mensen binnen te krijgen. Een bijkomend probleem is wel, en daar zit wel een risico aan, is dat we dat proberen op te vangen middels inhuren, want dat is dan het alternatief. Maar ja, inhuren is relatief, is kostbare capaciteit. Dus wij zitten echt in om mensen te werven. Maar dat is wel een van de grote uitdagingen. Dat klopt.
Dank u wel. Naar tevredenheid beantwoord, meneer Eidhoff. Ja, oké. Dan gaan we nog door naar de heer Hendriksen.
Dank u wel, voorzitter. De vraag over de capaciteit die had ik ook. Maar dat is logisch, denk ik, in deze tijd. Hopelijk zorgt dat niet voor te veel achterstanden weer voor de toekomst. Want dan hebben we daar weer wat een uitdaging. Ik heb ook nog een vraag over de producten en diensten. Die worden alleen geleverd aan de gemeentes of is dat ook aan de bedrijven? En als dat aan de bedrijven is, zit de ODT dan ook soms op de private stoel, zeg maar, dat het bedrijf zelf moet betalen of is de gemeente altijd de betalende partij?
In feite leveren wij de uren aan de producten aan de gemeente. En de gemeente is degene die het bedrijf faciliteert. Wij zijn geen private onderneming en leveren geen aparte adviezen aan bedrijven. Dat zou je van mij ook niet moeten willen als overheid.
Die zijn er wel hoor, omgevingsdiensten.
Maar dat loopt meestal niet goed af.
De DCMS zit in Rotterdam, die zit helemaal in Shanghai. Die adviseren op de haven in Shanghai neer te zetten. Maar dat gaat wel heel ver. Ja.
Goed, duidelijk, dank u wel. Dan was er nog een vraag van de heer Oude Geerding, dacht ik.
Oh,
nee, de naam is hier verkeerd, meneer Nijhuis. Neem me niet kwalijk.
Dank u wel, meneer voorzitter. Ik heb een vraag. Waarom staan scholen bij de lichtste bedrijven? En dan denk ik vooral aan de middelbare school met hun praktijkruimtes.
Ik zou eerlijk gezegd het antwoord niet weten. Dat is hier regionaal afgesproken. Bij die typering van bedrijven. Ik denk dat er is verondersteld dat we daar niet zo vaak hoeven controleren. Omdat daar vaak niet zoveel aan de hand is. Overigens zie je nog wel bij die lichtste categorie bedrijf, waar het gaat om energie, dat daar juist wel weer van alles is. Hè? Kantoorgebouwen, om even wat te noemen, die liggen niet zo onder het vergrootglas van de omgevingsdienst, want er is milieutechnisch niet zoveel aan de hand, behalve wat afval. Maar als het gaat om energiebesparende maatregelen, juist weer wel. En dat heeft ertoe geleid, en dat is ook wel interessant, dat er nu een landelijke regeling is gekomen, door de landelijke overheid gefinancierd, om juist dat soort bedrijven, dus die eigenlijk niet zo onder het vergrootglas van de omgevingsdienst liggen, om dat soort bedrijven op energie vaker te controleren. Dus dat wordt door de landelijke overheid nu betaald, rechtstreeks aan de omgevingsdiensten, om op dat ene aspect wat vaker te controleren. Maar daar kan je wel wat meer over zeggen. Maar bij de indeling is dat ooit zo bedacht dat dit de minst zware bedrijf is. Dus,
maar dat is inderdaad zo'n ontwikkeling die je ziet vanuit maatschappelijke opgaves. Hè? Dat energie klimaatenergie is een thema geworden. Waarbij je in het verleden bij een aantal type bedrijven totaal niet kwam. Omdat dat een hele lage prioriteit hebben. En die nu vanuit energie een veel hogere prioriteit hebben. En er zijn ook regels voor afgesproken. En daarvoor heeft onder andere met een subsidie van de provincie en een bijdrage van de gemeente, heeft dat weer een extra opgave opgeleverd. En wat je ziet, hè, dat gebeurt wel trouwens, waar los van de middelen die de omgevingsdienst heeft van de partners, ontvangen wij ook rechtstreeks middelen van het Rijk om taken uit te voeren. En daar gaat ook capaciteit in. Bijvoorbeeld voor energie is zo'n opgave dat wij voor 4 jaar lang krijgen wij
structureel iets van voor 3 FTE capaciteit om extra energiecontroles te doen. Dus die gaan dan meer naar dat type bedrijven, maar die hoeven dan niet gefinancierd te worden voor de gemeentes.
Mooi, dank u wel voor deze extra informatie, meneer Nijhuis. Uw vraag naar voldoende beantwoord.
Ja, dank u wel.
Mooi, dan ga ik er even vanuit dat de meeste vragen nu gesteld zijn. Wil ik de heren, even goed de naam, Strebers en Zijnstra, hartelijk danken voor de presentatie. Ik heb begrepen dat het nogal wat impact heeft voor Noordbekracht en dus ook voor onze gemeente Tubbergen. Dus we kijken de begroting volgende maand met belangstelling tegemoet.
Ja.
We gaan zo verder met een ander punt. U hebt alle gelegenheid om deze zaal te verlaten. Dank u wel.
Ik wil echt bedanken dat we hier neerzetten. En sowieso de aanbieding. Als er nog vragen zijn, kunnen jullie altijd contact opnemen met de dienst. En we zijn altijd bereid om informatie te delen. Ja? En als mevrouw Voet zal ik een keer mee op een controle. Als ze leven de lijst mee, waar goed het gaat. Anderen ook trouwens. Iedereen is welkom.
Meneer de Koolsteer wil er meteen een raadsuitstapje van maken volgens mij. Wij nemen even pauze en gaan zo dadelijk met 2 punten ter voorbereiding van de raadsvergadering verder. Ja, wie even gebruik wil maken voor een plaspauze, dat kan even. 5 minuutjes. Beste mensen, ik stel voor dat we verder gaan. De 5 minuten pauze zijn voorbij. Dus hebben we nog 2 zware punten op de agenda staan. Dus. Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 28 maart hebben we 2 bestemmingsplanwijzigingen staan bij punt 8 en bij punt 9. Punt 8 als eerste bestemmingsplan buitengebied Peggeweg 2, 4, 6 en 8 Albergen. De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan buitengebied Peggeweg 2, 4, 6 en 8 Albergen vast te stellen. Bestemmingsplan maakt het mogelijk om de woningen Peggeweg 4 en 6 te herbouwen. 1 woning wordt op dezelfde locatie teruggebouwd en de andere op het naastgelegen erf aan de Peggeweg 8. Daarnaast wordt de woonbestemming van het perceel Peggeweg 2 enigszins verschoven. Voor de nieuw te bouwen woningen wordt een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. De plannen hebben gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingekomen. Wie van de partijen mag ik daar het woord over geven? Ik, ja, meneer Groothuis, doen we even als laatste. Dan heeft u nog even wat tijd. Meneer Tijhuis en meneer Oude Geerdink. Beginnen we bij meneer Tijhuis.
Ik zal het kort maar krachtig houden. Ja, het voorstelde plan kunnen wij als helemaal in vinden. En kan wat ons betreft door als een hamerstuk.
Mooi, dank u wel. Ik hou van die korte reacties. Dan gaan we naar meneer Oude Geerdink.
Maar ons betreft ook een prima stuk, geen zienswezen, dus ook een hamerstuk.
Ik hoor dat meneer Groothuis zojuist binnen is gekomen. Ik geef hem graag even het woord.
Een mooi plan, Peggeweg. Wat mij vooral aanspreekt is de harmonieuze manier waarop hier een plan ter ontwikkeling is gekomen. En geen zienswezen, hamerstuk.
Ik neem aan dat de partijen die... Ik voel een hamerstuk aankomen. Partij van Arbeid, hamerstuk. Lokaal sterk. Een knikje. Korter kan het niet. Volgens mij zijn we het over eens dat dit als hamerstuk naar de raadsvergadering kan van 28 maart. Goed, gaan we in 1 adem door met 9. Bestemmingsplan buitengebied Ossendijk 66A Geesteren. De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan buitengebied Ossendijk 66A Geesteren vast te stellen. Het plan ziet op het uitbreiden en wijzigen van het bestemmingsvlak wonen tot maximaal 2000 vierkante meter om een bijgebouw op de beoogde locatie mogelijk te maken. Om de planologische situatie in overeenstemming te brengen met de kadastrale situatie is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. Ook hier de reacties van de partijen. Wie? Meneer Eithof, meneer Ten Braak en meneer Oude Geerdink voorlopig. Meneer Eithof.
Volgens mij kunnen we hier ook weer kort over zijn. Mooi plan, past binnen het beleid, geen zienswijze, dus een hamerstuk.
Dank u wel. En meneer Ten Braak.
Ja, voorzitter, ook dank je wel. En kort, voor ons ligt een raadsvoorstel waar de bestemming wonen vergroot. De grenzen van het bestemmingsplan gelijk trekt met de kadastrale grenzen, wat de CDA-fractie betreft een prima voorstel en een goed voorbeeld van een mooi stukje praktisch maatwerk. Wat onze fractie betreft ook een hamerstuk voor de komende raadsvergadering. Voorzitter, bedankt.
Meneer Ten Braak, zeer hartelijk bedankt voor deze uiteenzetting. Dan krijgen we nog alleen meneer Oude Geerdink, dacht ik. Ja.
Wat ons betreft ook een prima plan, geen zienswezen, hamerstuk.
Ik heb zo het voorgevoel dat de 2 partijen die niks gezegd hebben het hiermee eens kunnen zijn. Mag ik een klein knikje zien? Ja, dank u wel. Dan betekent het dat we dat als fracties allemaal eens zijn dat dit ook als hamerstuk naar de raadsvergadering van 28 maart gaat. En dan komen we volgens mij bij punt 10, sluiting. Dat betekent dat ik u allen dank voor uw inbreng en aanwezigheid. Ook de mensen thuis. Fijne avond en tot de volgende keer.